sprak mij erg aan, die passage over stilte. Dat wat Henk zo deelde in de zangdienst over dat gebed ook iets is van stil zijn voor God. En ik wil met die vanmorgen nadenken over gebed en over de troon van genade. Maar ik wil eerst een paar dingen daarover zeggen. Ik denk dat ik de preek een beetje verander. Dus Jonas, een beetje opletten. Ik zal je aangeven, ik zal de sheets niet volgen. Wat me erg aanspreekt is, toen ik zo met jullie samen aan het voor Gods troon sta en zo aan het bidden ben, dan zie ik in Openbaring iets gebeuren in hoofdstuk 5. Ik vertel je wat er eigenlijk gebeurt. Er wordt een boekrol wordt er eigenlijk aangegragen. En op die boekrol staan de oordelen. En die oordelen, die wordt iemand gevraagd van wie kan deze boekrol, die van binnen en van buiten is beschreven, wie kan deze aannemen om gerechtigheid te laten geschieden. En dan blijkt er eigenlijk dat er in eerste instantie niemand is. En dan zie je dat Johannes, die dat schrijft, die zegt, hij begint dan te huilen. Omdat hij natuurlijk zo ontzettend veel heeft meegemaakt van ongerechtigheid, wat er is gebeurd in die periode. En hij ziet dan ook in de toekomst in Openbaringen, dus de openbaring van Jezus Christus, wat dat boek beschrijft. En dan begint hij te huilen omdat hij ziet dat er geen gerechtigheid zal geschieden. Er is niemand eigenlijk die die boekrol zou kunnen aannemen om gerechtigheid op aarde te laten geschieden. En dan zie je dat hij begint te huilen en dan staat daar, zegt er iemand, huil niet. Een van de ouderlingen zei tegen hem, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En dat is Jezus Christus. Hij is zonder zonde, is hij gestorven en opgestaan, zit aan de rechterhand van de Vader. En hij heeft de volmacht om gerechtigheid te laten geschieden. En dan zie je in passage, zie je dan in de openbaring, dat die zegels worden verbroken. Dan komen oordelen komen op aarde. Er wordt gerechtigheid wordt er eigenlijk gegeven. En dan is dat gedeelte dat er, dan staat dat er zoveel naties, tongen en talen staan, zeg maar, voor de troon. Dat zijn dan, de talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken. En dat is natuurlijk een gigantische lofprijzing die daar plaatsvindt in Openbaring. Ik kan die mensenmassa soms dan, als ik dat boek lees, dan probeer ik me dat voor te stellen. Dat is een miljoenen mensen die voor die troon staan om God echt die genade te tonen. Dat moet dus een geweldige jubel zijn en een geweldig, ja, overdovend zal het moeten zijn. En dan wordt de zevende zegel verbroken. Dat is een verschrikkelijke oordelen komen dan over. En als die zevende zegel verbroken wordt, staat er, en toen het lam de zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Dat contrast in datzelfde hoofdstuk van die gigantische aanbidding voor de troon van God, en dan als die zevende zegel verbroken wordt, waarin dus dan staat dat er dat begint eigenlijk met gebed voor Gods troon. Een reukwerk, aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat zij het samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zouden leggen. Die oordelen die dan komen, die worden eigenlijk gaan gepaard met een diepe stilte van een half uur. Je moet je dat voorstellen, dat moet. Ja, als je in zo'n stadion bijvoorbeeld zit met 60.000 mensen en op een gegeven moment is er een minuut stilte. Daar gaat een enorme kracht van uit. Maar als je dan bekijkt dat er miljoenen mensen voor die troon staan en dan stil zijn voor God. Daar gaat een enorme kracht van uit. En ik wil met u die stilte die er dan is, en daar hunker ik zelf ook ontzettend naar. En ik hoop ook dat we dat vanmorgen, zeg maar, een beetje zullen ervaren als ik zo nadenk met jullie over dat we mogen naderen tot die troon van de genade, dat we stil worden van de ontzagwekkendheid van God. Dat we stil worden voor die heerlijkheid van God, dat het adembenemend is. En zo wil ik vanmorgen met u nadenken over dat we een hoge priester hebben en dat we grote vrijmoedigheid hebben om voor Gods, voor Gods troon te komen. Maar dat ik bid ook dat we echt met die stilte worden geconfronteerd. We lezen Hebreeën 4, vers 14 tot met 16. Sla die andere teksten maar over. Nu we dan een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is die troon die ook daar in Hebreeën, in de Openbaringen beschreven staat. Dat is een troon waarin, zeg maar, aan de ene kant zit God erop, en aan de andere kant is daar een troon waar de Heer Jezus zit, aan de rechterhand van de Vader. En dat is die troon van genade. Er zijn verschillende tronen, maar die zal ik zo dadelijk uitleggen. Maar dat is de troon waar we voor komen. Waar die mensen ook voor staan. Wat we nu net gelezen hebben. Dat is een troon waar God zich manifesteert. En ik hoop dat we echt zo diep onder de indruk mogen zijn. En dat we dat mogen leren. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten we zo samen bidden nog. Vader, we willen zo onder de indruk komen van uw Zoon Jezus Christus. We willen zo onder de indruk komen dat die stilte waar zo Henk zo naar refereerde, de stilte van onze ziel, als we bidden, als we voor uw troon komen, dat we niet belemmerd worden door het gerumoer en het gesuis in ons hoofd van deze wereld, van de maatschappij, van de druk. Maar dat we iets mogen proeven wat het betekent om in de hemel te komen, voor die troon van de genade, waar straks zoveel natie en talen en tongen u zullen prijzen en u zullen aanbidden. Waar we ons zullen neerwerpen, omdat we zo onder de indruk zijn van uw heerlijkheid en de heerlijkheid van uw Zoon. Laat vanmorgen dat we iets proeven hier, als we zo nadenken over gebed. Geeft u me grote vrijmoedigheid om iets daarvan te mogen delen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik ben vorige week begonnen met bidden. We hebben toen over Johannes nagedacht, maar weet je, bidden, dat is meer als danken, smeken en voor Gods troon komen. Bidden, dat wil eigenlijk zeggen, zoals dit hier zo laat zien in deze tekst, dat is dat onze ziel eigenlijk door de geest van God tot de troon van God nadert. Het is niet een uiting alleen van woorden en van verlangens. Het is eigenlijk ook een naderen tot die troon. En dat, zoals de Hebreeënbrief laat zien, ook Hebreeën 4 laat zien, dat de tussenkomst van de Heer Jezus, dat onze gebeden verhoord worden, dat we echt zo mogen naderen, dat is op grond en alleen maar op het fundament van Jezus Christus en die als hoge priester. En dat is alleen God aangenaam, als we op die manier eigenlijk God naderen. En op zich is het zo dat wat hier in Hebreeën 4 zo gerefereerd wordt, dat is dat hij hoge priester is. En die Hebreeënbrief die is op een hele bijzondere wijze eigenlijk opgebouwd. Dat is een sleutelgedeelte. Dus in elke brief heb je een sleuteltekst. En datgene wat we nu hebben voorgelezen, dat is een sleuteltekst uit de hele Hebreeënbrief. Die Hebreeënbrief die is eigenlijk geschreven aan de Joodse gelovigen. Daar waren grote problemen eigenlijk, want ze waren eigenlijk lieten ze langzaam het getuigenis waar het op gebouwd was, waren ze aan het loslaten. Ze wilden terug naar het Joodse geloof. Ze wilden terug naar de besnijdenis. Ze wilden terug naar de tempel. Naar de dingen die tastbaar waren. Ze wilden eigenlijk terug naar het Heilige der Heiligen, naar de Ark. Naar de dingen die hun gegeven waren vanuit het Joodse geloof. En gingen eigenlijk vanuit het christendom, dat wat God geopenbaard had in zijn Zoon Jezus Christus, begonnen ze te verlaten. Daarom staat er ook, laten we dit getuigenis vasthouden. Want er waren er in die gemeente die het getuigenis aan het loslaten waren. De schrijver van deze brief is niet bekend. Soms staat er ook in de Statenvertaling, staat er boven een Hebreeënbrief geschreven door Paulus, maar het is niet bekend wie deze brief heeft geschreven. En zoals deze brief is opgebouwd, dan zie je in dit gedeelte staat er dan, nu dan, en dat grijpt dus terug op datgene wat al beschreven is, nu dan. Nu wij een hoge priester hebben. En dat eerste gedeelte, die hoofdstukken 1 tot en met 4 vers 14, dat is eigenlijk zo opgebouwd dat het een majestueuze beschrijving geeft van Jezus Christus. Jezus als de persoonlijke openbaring van God. Jezus, het begint eigenlijk deze brief met dat Jezus de afstraling is van Gods heerlijkheid, een afdruk is van het wezen van God. En met afdruk, dan moet je eigenlijk denken als een stempel, zoals een munt geslagen wordt, een stempel op de munt, waarbij je eigenlijk een afdruk van het wezen is, dat het origineel van hetgene wat afgedrukt is, niet te onderscheiden is. Het is gewoon niet te onderscheiden. En Jezus is een afdruk van het wezen van God. En dan staat er dat Jezus alles tot stand heeft gebracht. Nadat hij alles tot stand heeft gebracht, heeft hij zich gezet, zit hij. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Zo prachtig eigenlijk dat hij zit. Alles is namelijk volbracht. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Ik vind het daarom ook zo ontroerend dat als je dus kijkt in Handelingen, als de eerste marteling gestenigd wordt bij Stefanus, je moet het thuis maar eens opzoeken, als Stefanus gestenigd wordt, dan ziet Stefanus een geopende hemel. En dan staat er, dan ziet hij Jezus staande aan de rechterhand van de Vader. Alsof hij de martelaar, de eerste martelaar, welkom heet. Maar in de regel zie je in de Bijbel dat hij zit aan de rechterhand, omdat alles is volbracht. En dan gaat die Hebreeënbrief, die gaat dan verder, en dan komt er een beschrijving over die verhevenheid van Christus. Dat Jezus verheven is boven alle profeten, dat hij verheven is boven alle engelen, dat Jezus de leidsman is van onze behoudenis, dat hij verheven is boven Mozes. En dan komt een nadere beschrijving, die uitmuntende heerlijkheid van God. En dan komt dat gedeelte van nu dan wij een grote hoge priester hebben. Met groot wordt eigenlijk bedoeld de verhevenheid. De verhevenheid. En dat blijkt dat Jezus door de hemelen is gegaan. In dat gedeelte in Hebreeën 4, dan zie je dat hij zeg maar door de hemel is gegaan. Dan staat er dan dat er, we hebben een hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus Christus. Dat is iets heel anders als wat in het Oude Testament wordt gerefereerd naar grote verzoendag. God had een beeld gegeven in het Oude Testament, een dag, de grote verzoendag. En dat was de enige dag dat de hoge priester met een schaal met bloed ging die door het heilige der heiligen naar de ark om verzoening te doen voor de zonde van het volk. En dan sprengde die het bloed op het verzoendeksel. Er was maar één keer dat hij in het heilige der heiligen mocht komen. Maar hier staat dat Jezus niet door een handgemaakt heiligdom gaat. Hij gaat niet zeg maar naar een heilige der heiligen met handen gemaakt een aards voorhangsel. Maar deze belijdenis die hier wordt gegeven is dat hij door de hemelen is gegaan. En dan zie je dat er een beeld geschetst wordt in het Oude Testament met een verwijzing naar wat zal gaan gebeuren op Golgotha. En dan zie je hier de vervulling daarvan dat Jezus door het voorhangsel in de hemelen voor God komt met zijn eigen offer om verzoening te doen voor u en mij. Wat is dat voor een moment geweest? Wat is dat voor een moment geweest? Kijk, het moment van dat hij sterft op het kruis, dan wordt een offer gebracht. Dan komt de doorn van God, die komt op hem neer. En hij wordt als het ware vermorzeld. Hij wordt verbrijzeld. Er is een gigantisch lijden. Niet het lijden van wat ik hier al eens vaker heb over verteld. Dat is niet alleen het lichamelijk lijden. Natuurlijk heeft het lichamelijke lijden ook een aspect. Maar het is een offer, maar dat is niet het reukoffer. Dat is een slachtoffer wat daar gebracht wordt. Een slachtoffer. Dat God zijn toorn op zijn zoon, zodat u gered wordt van de toorn van God. U bent niet gered om van de hel. U bent gered van de toorn van God over de zonde. En dan komt dat moment dat Jezus opstaat uit de dood. En dan is die hemelvaart. En dan komt hij opstaat uit de dood. En dan komt hij, niet bij de hemelvaart, maar dan komt hij, bij God gaat de hemelen door. En dan brengt hij het bloed van zichzelf bij God om verzoening te doen voor de zonde. Dat is zo indrukwekkend wat hier staat. Dat is dat moment dat hij de hemelen doorgaat en God echt het offer aanvaardt, omdat het rechtvaardig is en gerechtig is. En dat hij op grond daarvan ons vergeving kan schenken. En als je dat dan zo ziet, dan kunnen een grote belemmering eigenlijk krijgen, doordat ze zo onder de indruk zijn van Jezus, dat het zo verbijsterend en zo ontzagwekkend is, dat het een belemmering zou kunnen vormen om hulp te vragen. Die majesteit van Jezus is zo indrukwekkend, dat als je openbaringen leest, Dan onder de indruk komt van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid, van zijn God zijn, van zijn volmaakt mens zijn, dan zou het kunnen zijn dat iemand een belemmering voelt en zegt van, maar je moet zich dat zo voorstellen, stel je krijgt een audiëntie bij de president van Amerika. Zomaar plotsklaps. Wat zou dat voor jezelf betekenen? En stel dat je dus iets wil vragen, dan zou je grote schroom kunnen hebben. Omdat deze man zo in aanzien heeft, dat je denkt van, hoe kan ik nu met de president van Amerika of met de koningin van Nederland, hoe kan ik haar nu ontmoeten en in alle vrijmoedigheid met haar spreken? Maar hoe verheven is Jezus Christus niet? En als je dan onder de indruk bent, dan zou het zo kunnen zijn dat je geen vrijmoedigheid hebt. Maar er staat dan van, maar de hoge priester is niet een priester die niet met ons meeleidt. Dan komt het op een niveau, dat eerst wordt die verhevenheid geschetst, dat Jezus boven alle engelen staat, boven alles staat, boven de hele schepping staat, elke ademtocht die u neemt, is geschonken door hem. En dan zegt de Hebreeënbriefschrijver, die zegt dan, ook al ben je zo diep onder de indruk, het is een hoge priester die met ons meeleidt. En dat woord, dat wil eigenlijk zeggen, dat is niet een oppervlakkig begrip. Wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt, is dat iemand geleden heeft uit eigen ervaring. Dat iemand geleden heeft en dat hij weet wat lichamelijk en geestelijk lijden is. Het medelijden, dat hij meeleidt ook met onze zwakheden. Weet je, die zwakheden, dat zijn, door de zondeval zijn er zwakheden in ons leven. Zowel geestelijk als, dat zijn eigenlijk geestelijk, we zijn geestelijk en ook lichamelijk erg kwetsbaar geworden. Want als je nadenkt over honger, dorst, vermoeidheid, ziekte, angst, teleurstellingen, alle zwakheden, dat zijn momenten waarin we de neiging kunnen hebben om te zondigen. Dat is, zeg maar, de verschrikking van zonde in ons leven, dat als er zwakheden zijn, dat momenten kunnen zijn waarin je verleid wordt om te zondigen. En Jezus, die kan daarin meevoelen. Er staat in Jesaja 53, vers 2, laat die tekst maar eens zien, dat vind ik zo indrukwekkend. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het aangezicht voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Er staat in Jesaja 53 een geplaagde, door God geslagene, verdrukt, verwond, verbrijzeld. In alle opzichten verzocht. Niet alleen in de woestijn, ook op Gethsemane, ook op het kruis. En belangrijk is dat u weet dat Jezus wel verzocht werd, maar dat er een groot verschil is tussen hem en ons. En dat is namelijk dat hij de neiging niet kende. Hij had niet de gezindheid die in ons is om te zondigen. Alhoewel die wel meevoelt omdat hij ook verleid werd. Of dat er ook verzoeking kwam in zijn leven. De grootste verzoeking was natuurlijk in Gethsemane. Als hij die beker kreeg aangereikt. En hij weet wat dat voor een lijden zal zijn. En dat hij vraagt aan de Heere God van, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet uw wil. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is de basis. Dit is hetgene wat de Hebreeënbrief eigenlijk laat zien. Dat is de basis van ons naderen. Het is een uitnodiging om in grote vrijmoedigheid te naderen. En te naderen op grond van dat volbrachte werk van die verheven hoge priester. Maar we mogen nooit vergeten, weet je, u mag nooit vergeten dat het een troon is waar u toe nadert. Het is een troon. Het is de troon van de koning der koningen. Het is de troon van de meest verheven aller vorsten. En als je over deze troon nadenkt, dan past er eigenlijk bij, als je zo hem nadert in gebed, dan past er bij een diepe verootmoediging, een nederige aanbidding, om die koning te naderen en die koning te aanbidden. Die troon heeft de heerschappij over alle werelddelen. Het is een grote witte troon, onbevlekt, klaar als kristal. Hij is de heiligste van alle koningen. En er is een groot verschil om vrijmoedig te naderen of onbeschaamd te naderen. Want die troon die we naderen, zoals in Openbaringen 5, vers 12 tot met 14 zo beschreven, daar staat, en ze zeiden met luide stem, Openbaring 5, vers 12 tot 14. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel op aarde, onder de aarde of op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Als ik zo over de Hebreeënbrief nadenk en het heb over die troon van genade, dan is het een diepe troon van waar je vol ontzag eigenlijk nadert. Maar het is natuurlijk ook een troon die je met grote vreugde nadert. Met diepe vreugde. Niet alleen met ontzag en eerbied, maar ook met een grote vreugde. Omdat je beseft eigenlijk dat je de troon van genade mag, een troon van genade mag naderen. Want er staan in de Openbaringen staan er twee tronen beschreven. En nu mag je een troon van genade mag je naderen. Dat is die troon die ik net beschreven heb. Maar er is ook nog een andere troon. In Openbaring 20 staat die troon. En die troon, dat is een troon van oordeel. Er staat, en ik zag een grote witte troon. En hem die daarop zat voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Er staan twee tronen in de Bijbel. Een troon van genade en een troon van oordeel. Nu verschijnen we voor de troon van genade. Straks, als het oordeel komt, dan zul je zien, kijk, God nodigt ons nu uit in alle vrijmoedigheid, op grond van het werk van Jezus Christus, om die troon van genade te vol ootmoed en eerbied, maar ook vol van vreugde te naderen. En die gelegenheid is er nu. Maar er komt, en die troon die dus in Openbaringen 20 beschreven staat, dat zie je ook, dat nu is het zo dat je met grote vrijmoedigheid nadert, maar daar is het zo dat iedereen vlucht van die troon weg. Daar staat aarde en hemel, die willen wegvluchten. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Niemand wil voor die troon komen. Ze moeten eigenlijk als het ware er naartoe gesleurd worden. Je wil daar niet zijn, omdat je weet, daar wordt oordeel geveld. Daar wordt openbaar gemaakt wat er in het leven meegedragen wordt. En dan is er geen troon meer van genade. Een onverdiende gunst. Dat is een troon van oordeel. En ik vind het zo goed voor mijn gebedsleven, dat ik weet dat er die twee tronen zijn. Dat ik weet dat ik nu mag komen op grond van Jezus Christus voor die troon van een onverdiende gunst. Dat ik met grote vrijmoedigheid kom. En dat ik zo dankbaar ben en zo blij dat ik niet voor die troon van oordeel word getrokken. En dat geeft me ook grote dankbaarheid om echt ook die troon met volkomen onderwerping eigenlijk te naderen. Wat me diepste raakte in deze tekst, dat was dat het een troon van genade is. En weet je, als je daar over die troon nadenkt en je ziet dan Openbaringen wat het betekent dat het een troon van genade is, dan is het een troon van genade omdat de genade met grote G er zelf op zit. Daarom is het een troon van genade. Dat God zelf op die troon zit en dat die genadig is. En dan staat er om barmhartigheid en genade te vinden ter juister tijd. Het komt nooit te laat. Soms had ik wel eens de behoefte dat het wat eerder zou komen. Dat de genade en de barmhartigheid eerder komen. Maar het is zo bijzonder dat God het nooit te laat laat komen. Over die twee begrippen, genade en barmhartigheid, het is zo goed om daarover na te denken wat het nu betekent. Weet je, genade, dat is eigenlijk iets wat je niet verdient. En wat je toch krijgt. Ja, eeuwig leven. Verzoening. Maar barmhartigheid is iets wat je niet krijgt, wat je wel verdient. Wat je niet krijgt, wat je wel verdient. He, genade is wat je krijgt, wat je niet verdient. En barmhartigheid is wat je niet krijgt, wat je wel verdient. Dat is oordeel. En barmhartigheid heeft te maken met de gevolgen van de zonde. En ik ben in het pastoraat ook ontzettend, als we mensen op gesprek hebben, dan ben ik zo dankbaar voor die twee, dat God niet alleen een genadevol God is, maar dat God ook een barmhartig God is. Genade wordt getoond op het moment als je zondigt, dat de schuld wordt weggedaan. Dat is genade. Maar weet je, als er bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld waar we in deze maatschappij veel mee te maken hebben, dat is bijvoorbeeld met echtscheiding. Als er een echtscheiding is, dan zie je dat God genade geeft voor de echtscheiding, voor de daad die gepleegd is. En dat hij daar vergeving in schenkt. Maar weet u wat zo bijzonder is? Barmhartigheid is dat God je tegemoet komt in de gevolgen wat deze daad in je leven heeft gebracht. En daarom ben ik zo dankbaar dat deze twee dingen, als we voor die troon van de genade komen, dat er beide gegeven wordt. Eerstens, dat God je tegemoet komt in hetgene wat verkeerd is gegaan. En tweedens, dat God je tegemoet komt in de gevolgen wat dat heeft gehad voor je leven. En de gevolgen die dat heeft voor anderen, om je daar ook in tegemoet te komen. En weet je, ik ben zo met weer opnieuw tijdens die vaste dagen, dat heb ik vorige week ook gezegd, werd ik opnieuw zo ontzettend bepaald wat de kracht van gebed is en de kracht van gezamenlijk gebed. En deze teksten die ik zo heb, deze tekst die uit Hebreeën, dat geeft me zoveel moed. Dat geeft me zoveel moed. Dat geeft me moed in de moeilijkheden die we hebben soms in ons leven. Dat geeft me moed om anderen te helpen die in moeilijkheden zijn. Dat je grote vrijmoedigheid hebt, dat je een hoge priester hebt. En op grond daarvan, God die troon van genade mag naderen. En dat je mag beseffen als je daarvoor staat. Weet je mag beseffen, soms oordelen mensen zo hard over zichzelf. Of veroordelen ze zichzelf. Omdat ze met daden te maken hebben gehad in hun leven, die ze niet meer kunnen rechtzetten. En ze zien ook hoe ouder ze worden, hoe meer gevolgen dat heeft. En dan is het zo goed, en daar wil ik je echt op hameren vandaag, dat je daarmee naar huis gaat. Als je God nadert, naar je een troon van genade. En niet de troon van oordeel. En als je met mensen naar die troon gaat, dan let erop, als je met iemand deze troon nadert, dat je iemand bij de hand pakt en je zegt, als we dinsdagavond bij Urmi zijn, dan gaan we samen met Geert, Johan en Annie en Rietje en ik, dan naderen we die troon van genade. En niks is in mijn hart dat er iets, hoe gebrekkig mijn gebed ook is, hoe gebrekkig ons inzicht ook is, hoe gebrekkig we zelf zijn, hoe gebroken we zelf ook zijn. Daar kijk gewoon niet naar. Daarom is het genade. Het is onverdiend. En we zijn het niet waard. Onverdiend. En je bent het niet waard. En God geeft het toch. In zijn Zoon Jezus Christus. Op grond van dat werk. En als je dus bidt, dan bid ik je echt toe. Dat als je die troon gaat naderen, haal oordeel uit je leven weg. Haal het oordeel uit je leven weg. Want die troon, daar sta je niet voor. Je staat niet voor die troon van oordeel. Je staat voor die troon van genade. En dat is zo'n diepe zegen. Zo'n diepe zegen, dat je daar met open handen mag staan en zeggen, Heere God, geef ter juiste tijd genade en barmhartigheid. En dat bid ik u toe. Ik bid het me voor mezelf toe. Dat ik dat vast kan houden. Dat ik daarvoor vecht. Dat ik zeg, o God, op grond niet van mijn eigen werken, niet wie ik ben, niet wat ik fout heb gedaan, ook niet de zonde in mijn leven, ook niet mijn gebrekkigheid en mijn gebrekkig bidden, maar genade. Genade. Laten we zo samen stil zijn.